Gemeente, ook in dit avontuur willen wij stilstaan bij Zacharia 13. Het schriftgedeelte waaruit vanmorgen bij de bediening van het heilige avondmaal ons tekstwoord is genomen. Toen was het vers 7. Ditmaal vraagt onze aandacht vers 1. Wij lezen Gods woord en onze tekst in Zacharia 13, daarvan het eerste vers. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Tot zover. Het gaat hier dus over een geopende fontein. En wij willen de vraag stellen, wanneer is die fontein geopend? Waartegen is die fontein geopend? En voor wie is die fontein geopend? Een geopende fontein allereerst wanneer ze geopend is, te dien dagen. Zo staat het in de woorden van onze tekst. Waartegen is die fontein geopend? Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Voor wie is die fontein geopend? Voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem. Gemeente, er zal hier niemand zijn vanavond in de kerk die niet weet wat rouw is, wat verdriet is, wat het gemis is van een geliefde. De een weet er meer van dan een ander. Er zijn er die zelfs aan het graf van een eigen kind hebben moeten staan. Rouw. Soms diepe rouw. Langdurige rouw. Aan het einde van Zacharia 12 wordt echter gesproken van een rouw die nog dieper gaat. En die nog groter is. Het is de rouw over de zonde, de rouw over het godsgemis. Ja, de rouw over Christus. Rouw die gewerkt is door de Heilige Geest. Staat immers in het 10e vers van hoofdstuk 12. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon. En ze zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk die rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddon. En dan wijst hiermee de profeet Zacharia terug naar de dagen waarin koning Josia is omgekomen. Een koning die zeer geliefd was. Een koning die de Heere mocht vrezen. Een koning die niet gemist kon worden, naar de mens gesproken. En daarom was de rouwklage heel groot. Na zijn sterven, de rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddo, want daar is hij gesneuveld op het slagveld. Dus als u nu vanavond vraagt wanneer die fontein geopend werd, dan is het eerste antwoord op de dag van die grote rouwklacht. Te dien dagen. Zelfde uitdrukking in hoofdstuk 12 vers 11, als ook in hoofdstuk 13 vers 1 ons tekstwoord. Te dien dagen. Dus allereerst in de dag van die grote rouwklacht. Dat betekent, er zal niemand tot die fontein, die geopende fontein komen, die niet weet van die rouwklacht, die niet weet van droefheid en gemis, van verootmoediging voor God. Waarom zouden we anders die fontein nodig hebben als we niet ontdekt hebben? Als we niet ingeleefd hebben dat we onrein zijn dat we zondige gevallen Adamskinderen zijn. Dan zullen we met Pilatus immers zeggen, wat moet ik nu met Jezus doen? En zullen we onze handen willen wassen in onschuld? Dit is de weg om te komen tot die fontein. De Heere zegt, ze zullen komen met geween, met smekingen zal ik hen voeren. Ik zal hen leiden in een rechte weg waarin zij zich niet zullen stoten. En ik zal ze brengen aan die waterbeek. Want ik ben Israël tot een vader en Efraïm, die is mijn eerstgeborene. Betekent anderzijds ook dat als wij spreken over zonde, smart, als wij menen waarlijk naar God bedroefd te zijn, maar het drijft ons niet uit naar de fontein, het drijft ons niet uit naar Christus, dan moeten we onze zaken nog eens nakijken. Dan moeten we daar een groot vraagteken achter zetten. Dan is er iets niet in orde. Want gemeente, alle rouwklacht die niet zaligmakend is, die niet het stempel van Gods geest draagt, zo'n rouwklacht laat ons buiten de fontein. Dan is te vrezen dat onze tranen niet anders zijn dan Esau's tranen. En onze vernedering niet anders is dan een Agaps vernedering. Ik weet het wel, het begint niet met Jezus. Het begint niet met de levende kennis van Jezus als mijn zaligmaker en verlosser. Maar als de Heere het ene werkt, dan werkt hij op zijn tijd ook het andere. Staat er ook niet dat Christus gegeven is, ja, dat hij verhoogd is om Israël te geven, niet alleen bekering, daar heb je die rouwklacht, maar ook vergeving van zonden, daar heb je die fontein, daar heb je dat herstel in Gods gunst en gemeenschap. De apostel Paulus wijst erop in 2 Korinthe 7, vers 10... dat er een droefheid ter wereld is, die werkt de dood. Terwijl de droefheid naar God een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Een bekering waar je nooit spijt van krijgt. Een bekering die niet eindigt in de mens. Een droefheid waarmee de mens zich tenslotte niet kan troosten. Maar het is een droefheid die aan God verbindt. Een droefheid waaraan ook de belofte verbonden ligt van Christus op de bergrede. Zalig zijn ze die treuren, want zij zullen vertroost worden. Hoort u dat? Zalig zijn ze al. Zalig zijn ze die treuren, maar daar stopt het niet. Want ze zullen vertroost worden en daar zien ze ook zo naar uit. Niet waar? Dat is zo'n hartelijke verzuchting. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Te dien dagen. Dus dat betekent in de eerste plaats de dag van de rouwklacht. Het betekent in de tweede plaats de dag van de Messias. De dag van Christus. De dag van de komst van zijn heerlijk koninkrijk. Te dien dagen is een uitdrukking die vooral bij de profeten voortdurend wijst op de komst van Christus in vernedering en in verhoging. De dag van Christus. Nu had de profeet Zacharia al vaker gesproken over de beloofde zaligmaker, in hoofdstuk 1 hem voorgesteld als de man die tussen de myrten wandelde. In hoofdstuk 3 als de engel des Heren die daar stond voor de troon van God. Toen ook de hoge priester Jozua daar stond met zijn vuile klederen, zwijgend onder al de aanklachten van de vorst der duisternis. O, toen was het die engel des Heren die het voor hem opnam De grote voorspraak aan 's vaders rechterhand, de volkomen middelaar tussen een heilig God en een onheilig mensenkind. En in het 6e hoofdstuk, dan spreekt hij opnieuw over Christus, maar dan onder het beeld van de spruit. Een man wiens naam is Spruiten, die zal uit zijn plaats spruiten. En hij zal des Heren tempel bouwen. Ja, hij zal des Heren tempel bouwen en hij zal het sieraad dragen. En hij zal zitten en heersen op zijn troon. En hij zal priester zijn op zijn troon. En de raad des vredes zal tussen die beiden wezen. De rijke Christusprediking wordt dan gevonden in dit boek. We beseffen dat soms zo weinig, maar we denken aan Jesaja, natuurlijk de evangelische Jesaja. De man die zo diep is ingeleid in het werk en de persoon van Christus, dat het bij hoofdstuk 53 wel lijkt alsof hij gezeten heeft aan de voet van de kruisheuvel Golgotha meer dan 7 eeuwen voordat het gebeurde. Maar niet minder rijk is die prediking van Christus in dat bijna laatste Bijbelboek van het Oude Testament, de profetieën van Zacharia. Want in hoofdstuk 12, en we komen daar nog wel op terug, wordt hij voorgesteld als de doorstokene, de gekruiste. Maar hier dus in de woorden van onze tekst als de fontein. Te dien dagen zal er een fontein, je zou het eigenlijk wel met een hoofdletter mogen schrijven, zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinigheid, een fontein. Het Hebreeuwse woord kan ook bron betekenen, een springader. En wij weten dat blijft maar doorgaan, een fontein. Een kraan kun je dichtdraaien, een rivier kan opdrogen, maar zo is het niet met een bron wel of met een fontein. Al zou je je handen erop houden, dat water is niet tegen te houden, dat springt maar op en dat vloeit al maar verder. Misschien zijn hier mensen die wel eens in Israël zijn wezen kijken daar bij de Dode Zee, waar die oase gevonden wordt, in Gedi. De meeste mensen komen niet verder dan tot bij die grote waterval. Dat is inderdaad een schitterend gezicht. Daar vlak bij die Dode Zee, waar geen visje zwemt en waar niets kan leven, dat daar een waterval is waar alles groent en groeit. En vlak daarbij zijn ook die wijngaarden van Ein Gedi. Zelfs in de Bijbelse tijd wordt er al van gesproken. Ja, natuurlijk, want als die waterval zijn water laat vloeien, dan kan er van alles groeien. Maar hoe komt dat nu? Ja, daarboven, als je hoger zou gaan, dan kom je bij een bron. En die bron die heet Sulamit. Bron. Daar ligt eigenlijk het geheim van die waterval. Daar komt het water vandaan. En we weten, in de Bijbel is water dikwijls een beeld, een symbool van de Heilige Geest in zijn werking. En waar komt nu die geest vandaan? Bij Christus vandaan. Het is de geest van Christus. Het is de geest die op hem is nedergedaald. Het is de geest die hij verworven heeft. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heiligen Geestes ontvangen hebbende, heeft dit uitgestort wat gij nu ziet en wat gij nu hoort. Die geest die komt uit Christus en die leidt tot Christus. Die geest is het die als water voortstroomt vanuit de zaligmaker. Het is de Heere Christus Bij u, Heere, is de levensbron, uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heuglijk licht aanschouwen. En wordt de Heere ook niet genoemd de springader van het levende water? Ja, binnen de drie-eenheid mogen we bij die fontein bijzonder denken aan de Heere Jezus Christus. De bruid in het hooglied spreekt hem aan als die fontein der hoven, de put van levende wateren die uit Libanon vloeien. De gemeente, zoals een fontein nu altijd stroomt, zo is het ook met Christus. Er zal nooit een einde komen aan de zegeningen die hij verspreidt. Daar hoef je dus niet bang voor te zijn. Er is een rijkdom van genade voor de grootste der zondaren in hem te vinden. Zo'n fontein, zo'n bronwel is ook altijd vol. Daar ligt een overvloed van verdiensten in de middelaar. En zo'n fontein is ook altijd zuiver. Wie zijn voeten zou wassen in een stilstaand meertje of in een zuivere plas, die kan die waterplas daardoor troebel maken. Maar met een fontein is dat niet het geval. Met andere woorden, wie tot Christus komt als een onheilige zondaar vol met ongerechtigheid en vuil en modder van de zonde, die maakt hem niet vuil, maar het zal dan andersom gebeuren. Die wordt door hem gereinigd. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn, dus op de dag van Christus. En dan mogen wij in de derde plaats ook zeggen, op de dag, ja, dat het woord klinkt, en heel bijzonder op de dag dat het heilig avondmaal bediend wordt, de sacramenten bediend worden. Maar we denken bijzonder vandaag aan het heilig avondmaal. Ons werd gelezen uit Matteüs 26. De Heer Jezus zat aan de maaltijd in die paaszaal met zijn jongeren. Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten eer dat ik lijd. En dan zegt hij, dit is mijn lichaam. Dit is mijn bloed. O, zie op mij. Zie deze fontein die daar springt. De drinkbeker der dankzegging, zegt Paulus, die wij dankzeggende zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Dus, wat was er nou voor in de kerk, jongens en meisjes? Wat was vanmorgen nu zichtbaar hier voor in de kerk? Een fontein. Nee, niet dat de wijn de zonde kan wegnemen, net zo min als het water van de doop dat kan. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, wast en reinigt van alle zonde. En zie, dat wordt nu zichtbaar voor ogen gesteld in dit heilige sacrament. Deze heerlijke instelling van Christus. De wijn is immers een teken van het vergoten bloed, zoals het brood een teken is van het verbroken lichaam. Bovendien, het heilige avondmaal is ook een zegel op Gods belofte. Een onderstreping van het genadeverbond. Een bekrachtiging ook van dit woord. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn. En geliefden, wat is het dan groot als een mens die fontein in het oog mag krijgen, als een arme, schuldige, vuile zondaar, als die dat bloed mag zien, ja, tot dat bloed mag vluchten, ja, meer door dat bloed gereinigd mocht worden. In een uur van voorbereiding op het heilige avondmaal zal daarvan gesproken zijn. Is dat beluisterd uit die preek? Over de bloedvloeiende vrouw die aan het einde kwam van al haar bezig zijn. 12 jaar lang had ze getopt. Haar uitgemergelde lichaam hield het niet meer vol. Artsen, ze konden niet helpen. Ze had zelfs veel geleden in de handen van medicijnmeesters. Totdat ze hoorde dat er nu één was voor wie er geen hopeloze gevallen zijn. de Heere Jezus Christus. Op hoop tegen hoop is ze tot hem gevlucht. Door dat toevluchtnemende geloof. En wat zal het geweest zijn toen ze hem mocht zien van verre. En al kon ze dan niet bij hem komen, nood breekt wetten. Ze is doorgebroken waar die menigte stond. En al mocht ze dan niemand aanraken, want zij maakte anderen onrein. Ze kon het toch niet laten om tot hem te vluchten. Om nederbukkende de zoom van zijn kleed aan te raken. En toen heeft ze het ook ervaren dat er kracht van hem uitging. Ja, meer. Toen ze teruggeroepen werd en vreesde dat ze die zegen gestolen had. Want ze moest al de waarheid zeggen. Zij, een vrouw, een onreine vrouw die Christus had aangeraakt. Zonder hem aan te zien, zonder het eerst aan hem te vragen. Oh, wat zal ze toen hebben gebeefd, toen ten aanschouwen van die menigte ze werd teruggeroepen. Verstaat u dat? Aangezeten aan het heilige avondmaal wellicht, hem een ogenblik mogen aanraken met de vingers van het geloof. Die kracht, die zoete kracht mogen ervaren, want dat laat je niet leeg. Bij u eer is de levensbron, bij hem zijn gerechtigheden en is sterkte. Maar dan huiswaarts te keren en misschien besprongen te worden. Heb je het niet genomen, heb je het niet gestolen? Maar ze is ervoor ingewonnen om alles te zeggen. Al de waarheid uit te spreken. En wat is het haar meegevallen? Ze mocht die zegen houden. Ze kreeg een zegen erbij. Ze heeft Christus mogen aanzien. Ze kwam van achteren. Nu mocht ze hem ook in de ogen zien. En bij hem waren milde handen en vriendelijke ogen. En hij heeft het stempel gezet op haar. Ja, het stempel gezet op zijn eigen werk. Haar dochter genoemd. En dan heeft een dochter een vader. Dus ze was kind. En ze heeft het mogen horen. Uw geloof heeft u behouden. Ze is verzekerd van haar aandeel aan Christus. O gemeente, wat is dat groot. Om zo gevoerd te worden tot die fontein, gedompeld, ondergedompeld te worden in die wassteden van Jezus bloed. Daar de verzoening te vinden. Want dan ziet de Heere toch in dat volk om Christus wil geen zonde, in zijn Jacob geen onreinheid. Geheel zijt gij schoon, mijn bruid, mijn vriendin, mijn liefste. Mijn zuster. En daarvan dan de wetenschap te mogen verkrijgen. En in te mogen stemmen met die bruid. Ik ben zwart, toch lieflijk. Zwart als de tenten van Kedar, maar lieflijk als de gordijnen van Salomo. Zwart in mijzelf, toch lieflijk in een ander. En dan zullen we het aan de weet gekomen zijn, gemeente, waarom die fontein nu nodig is. Want daar staat er zo heel duidelijk in de woorden van onze teksten. Dien dagen zal er een fontein geopend zijn tegen de zonde en de onreinheid. En dat woordje zonde in het Hebreeuws, dat wijst op doelmissen. Op ongerechtigheid. Wetteloosheid. En ook op opstand. En daardoor maakt een mens zich schuldig voor God. Verstaan we dat? Als de Heere komt en gaat werken met zijn geest, dan wordt alles wel niet op één dag geleerd, maar hij legt wel de wond bloot. En de Heere gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. zodat we met die dichter instemmen. Ik ben door uw wet te schenden, krom van lenden, vol van druk en benauwd van hart. Waar de Heere doorgaat met zijn ontdekkend werk en de vuile bron van wanbedrijven blootlegt, o gemeente, daar verstaan we, het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Zover ik terugga in mijn leven. Ja, terug tot in de moederschoot. Niets dan ongerechtigheid, een doelmisser, een opstandeling, een overtreder van de baarmoeder aan. Daar is schuld en daar is smet, de zonde. Het woordje onreinheid dat hier wordt gebruikt, dat wijst op iets afschuwelijks. Iets dat onrein maakt, zoals de afzondering van een vrouw in haar maandelijkse periode onder de rituele wetgeving van Israël, een vrouw buitensloot, buiten de gemeenschap van het volk en het heiligdom. Onreinheid. De zonde maakt ons onrein in de ogen van de Heere. Wie zal een reine geven uit de onreine, immers niet één. Onrein voor die God die te rein van ogen is om de zonde en het kwade te kunnen aanschouwen. Zo nodig voor ons allen om dat in te lijven. Wij allen zijn als een onreine, zegt Jesaja. En onze zonden, onze gerechtig, nee, onze, ja zeker, die, zelfs die deugden, ze zijn als een wegwerpelijk kleed. Dat is die zelf ook aan de weet gekomen. We weten dat uit de tempelvisioen in het 6e hoofdstuk, dan staat daar Gods kind en knecht voor het aangezicht van de levende God. Dan verschrompelt hij. Dan moet hij verzinken, want zijn ogen hebben de koning aanschouwd, de Heere der Heerscharen. Wie kan God zien en leven? Hij roept het wee uit over zichzelf. Wee nu mijner, ik verga. Terwijl ik een man ben van onreine lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Als er dan geen kool, geen gloeiende kool van het altaar, dat altaar der verzoening zou worden genomen, dan was Jesaja verzonken in alle eeuwigheid. Verstaan we dat? Die bange strijd. Als je voor God niet kan bestaan, als je zonder de Heere niet kan leven, maar als je ook voor God niet kan bestaan. Als je dan moet zeggen, hoe word ik ooit met God verzoend? Hoe raak ik ooit tot hem bekeerd? Hoe zal ik rein worden? Want gemeente, daar lijkt ook niets tegen opgewassen. Tegen de zonde en de onreinheid. We hadden het over die fontein die maar blijft stromen. Maar zo is het dan toch ook met die vuile bron van wanbedrijven hier van binnen in het hart. Dat stopt ook niet. Dat werpt modder en slijk op. Je zou je handen erop kunnen houden. Je zou kunnen proberen dat te dichten. Maar het is net als met een oliebron. Er is geen mens die dat kan. En hoor nu wat Zacharia hier zegt. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn tegen de zonde en tegen de onreinheid. Daar ligt het middel. Daar is de middelaar. Daar is het antwoord. Daar is de genezing voor een onrein en zondig mensenkind. We weten uit het Oude Testament, als iemand een dood lichaam aanraakte, dan was die onrein. Dan kon hij niet in de tabernakel komen. En deed men dan toch, dan werd men uitgeroeid. Men was een ban in het leger. Het zou kunnen zijn dat vanmorgen mensen zo hebben gezeten in de kerk. Ik ben zo bang. Zo bang om te naderen, want oh, die onreinheid en die zonde. Een ban in het leger. Wat kan dat een strijd geven, gemeente? Nou, te moeten ervaren iets anders te zijn dan onrein. Niet alleen de dood te hebben aangeraakt in Adam, maar die geestelijke dood met ons mee te dragen en nu te moeten sterven. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. Dan is het allerergste voor zo'n mens, zo'n jongen of meisje, dat hij dan eeuwig God zal moeten missen. Die God die hij zo lief gekregen heeft. Die God die hij, die zij niet meer missen kan. Dat dan nooit meer de gemeenschap met de Heere zal opengaan. Nooit het heiligdom te kunnen betreden. Nooit. Te dien dagen zal een fontein geopend zijn. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dan is het alsof we hier in de verte al zien iets van die kruisheuvel Golgotha. Fontein geopend. Kinderen, jongens en meisjes, een fontein geopend in de wonden van Christus. Wat gebeurde daar op die kruisheuvel? De Heere Jezus was gestorven. Die twee anderen nog niet, die moordenaars ter linker en rechterzijde, hun benen moesten worden gebroken, maar Jezus was al gestorven. En toen was daar die Romeinse soldaat die met een speer in het lichaam van Christus stak, om zich ervan te verzekeren dat hij ook werkelijk gestorven was. En wat kwam er toen uit? Uit die wond, wat vloeide er toen uit de zijde van de Heere Jezus Christus? Bloed en water, de fontein geopend. We hebben erbij stilgestaan vanmorgen vanuit het zevende vers dat het zwaard moest ontwaken tegen de herder, tegen de man die Gods metgezel was. Sla die herder. Uiteindelijk was het God de Vader die de fontein heeft geopend, die hem liet doorboren, die hem liet verbrijzelen. En zie, hij liet zich verbrijzelen. Hij wilde verwond worden. Hij wilde zijn ziel uitstorten in de dood. Hij gaf zichzelf uit peilloze liefde tot zijn vader en tot zijn eigendomsvolk. Tot al die gekenden en die gekochten. Die moeten zeggen, mijn vader was een Amoriet, mijn moeder een Amoritische. Tot al diegenen die onverbeterlijk zijn. Bloed en water. Bloed in de eerste plaats. Maar water wordt ook genoemd bloed. Dan denken we bijzonder aan het verzoenende werk van Christus. Dat schuldbedekkende werk. Dat schuldwegnemende werk van Christus. Bloed, verzoening. Maar ook water, daar hebt u dat beeld weer. Water tot reiniging, tot vernieuwing. Water. Het werk van zijn geest. Bloed en water. Gemeente, dat zijn nou twee dingen die we nodig hebben, onze jongeren, onze ouderen, bloed en water. En dan in die volgorde. Want het ziet op die rechtvaardigmaking en het ziet op de heiligmaking. Het ziet op de vergeving van de schuld. Maar het ziet er ook op dat de Heere de zijnen gaat vernieuwen naar zijn beeld. Maar dan in die volgorde. Waarom zeg ik dat? Wel, we hebben altijd maar de neiging om dat om te draaien. Om de heiligmaking te plaatsen voor de rechtvaardigmaking. Laat ik het maar heel eenvoudig zeggen. Om eerst wat schoner te zijn. U weet dat misschien van die man die in de tijd dat er nog badhuizen waren. Niet iedereen had een bad of een douche. En er waren toen badhuizen. En ooit stond er een man voor het badhuis en hij liep maar heen en weer. En hij kwam wat dichter bij de ingang en hij liep weer terug. En zo ging dat telkens opnieuw. En toen was er iemand die aan hem vroeg, waarom ga je nou niet naar binnen? Ach, hij zegt, ik ben te vuil. Ik ben zo vuil. Hoe moet ik nou dat badhuis in? En natuurlijk, toen zei die andere man, daarom moet je er juist zijn. Wil je dan eerst schoon zijn voordat je het badhuis ingaat? Dat is toch al te dwaas en wij glimlachen daarom. Maar gemeente, hoe dwaas zijn wij zelf ook. Hè? We zo dikwijls denken, als ik nu eerst maar eens anders was en niet zo hard was. Als ik nou eerst maar eens meer verootmoedigd was. Als ik nu maar eens eerst de zonde, vooral mijn boezemzonden, mijn gewoontezonden. Als ik die maar eens onder de knie kan krijgen. Dan, ja nee, dan zou ik kunnen geloven dat God nog in genade op mij wil neerzien. Wat doen we dan? We zetten het paard achter de wagen. We keren de volgorde om. We komen op vanuit een verbroken werkverbond. We zouden God willen bewegen met onze beweegoffers. We zouden een koopprijs willen meebrengen in onze hand. Terwijl de Heere zegt, o alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs en zonder geld, wijn en melk. Is het misschien onze eer te na? Is het onze hoogmoed die in de weg zit, niet alleen onze dwaasheid en onwetendheid, maar het is zo vernietigend voor ons hoogmoedig bestaan dat de Heer niets van ons kan gebruiken. En tegelijk is het zo zalig vertroostend dat een mens niets hoeft mee te brengen. Moede kom ik, arm en naakt, tot die God die zalig maakt. Daar is water, maar daar is in de eerste plaats bloed. Bloed tot verzoening en water tot reiniging. Er is een fontein geopend tegen de zonde en de onreinheid. Daar is een doorstoken zaligmaker. Een gemeente, zo heerlijk is daarvan gesproken in het 12e hoofdstuk. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Wat een wonder wordt dat. Een doorstoken zaligmaker. Wat een onuitsprekelijk wonder. Eerst op hem te zien en dan te rouwklagen. De dure prijs te aanschouwen en daaronder nog meer verootmoedigd te worden. Want dat gezicht op een lijdende Christus is in staat om een mens nog dieper te verbreken. Nooit is de zonde zo bitter. Nooit is het berouw zo teer als wanneer gezien wordt op een lijdende Christus. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan. Zo op hem te zien en te wenen. Maar dan opnieuw een blik op hem te slaan en dan zich te verblijden. De verwondering te ervaren, te wenen van liefde en van vreugde. Murray McChain, hij spreekt over een tweemaal zien op Christus, een eerste blik en een tweede blik. We vinden het hier terug, gemeente, aan het einde van hoofdstuk 12, die eerste blik, dat geloofsgezicht van Christus, dat doet wenen. En dan in hoofdstuk 13 in onze tekstwoorden, dat tweede gezicht, die fontein te mogen aanschouwen. En zich dan te verblijden, in God verblijd te zijn. Verzoening en vernieuwing, rechtvaardigmaking en heiligmaking. Ach, dat eerste, daar spreekt ook Micha van als hij zegt, gij zult al onze zonden achter uw rug werpen, dan in die zee van eeuwige vergetelheid. Maar van die heiligmaking spreekt ook bijzonder dit hoofdstuk, Zacharia 13. Let ook maar op het tweede vers. Als daar bijzonder wordt gewezen op de afgoderij en de valse profetie, dat dat alles zal worden weggedaan. De verbondsvernieuwing die dan plaatsvindt bij Israël. Het is een ure van nabetrachting. Dat betekent dankzegging. Maar dat betekent ook een opwekking tot heiligmaking. Volk dat heeft aan mogen zitten met de koning aan deze tafel. De oproep. Om de voetstappen van de koning te drukken en zijn beeld te vertonen. En zeker, dat zal hier altijd maar een klein beginsel blijven. Want het goede dat ik doe, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, zegt Paulus, dat doe ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus. Er is een fontein geopend. De gemeente, die fontein, die is hier niet afgeschermd. Daar heeft de Heere geen hek omheen gebouwd. Die fontein die stroomt. En als u niet dorst naar die fontein, dan dorst die fontein nog wel naar drinkers. En als u nou moest zeggen, ik kon niet aangaan en ik ben onbekeerd. En als u zo zal moeten sterven, ach, geef dan de Heere de schuld niet. Zeg dan niet, er was geen fontein. Maar zeg dan eerlijk, ik wilde niet buigen. Ik wilde mijn zonde niet kwijt. Ik wilde mijn schuld niet kwijt. Ik wilde van die smet niet af. Ik ben niet tot Christus gevlucht. Maar die fontein die stroomt. Die troon der genade is niet gesloten. En zal nooit gesloten worden. Zolang het nog het heden der genade is. En Christus daar zit aan de rechterhand van God de Vader. En daarom bekommerde zielen, vanavond hier in de kerk blijft toch niet van verre staan. Als de Heer de ontdekking geeft, als de Heer de ontgronding en ontbloting geeft, dan is dat op dat Christus noodzakelijk en ook dierbaar voor u zal worden. O, dan is het om u uit te lokken tot hem. En dat Gods kinderen dan toch niet zo bleven hangen in zichzelf, maar meer gebruik zouden maken van Christus. Tot rechtvaardiging, maar ook tot heiliging. Gebruik van hem zouden maken, ook tot wijsheid. Tot een volkomen verlossing, ja in welke omstandigheden ook van het leven. Dan kan de bestrijding soms groot zijn. Een mens kan veel genoten hebben en nu in het donker verkeren en zich afvragen, is het wel ooit waar geweest? O Heere, geef toch een klein teken nog van uw genade. Geef toch een blijkje van uw gunst. Maar de Heere maakt het waar, opnieuw. Voor het eerst. En opnieuw. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. We gaan ervan zingen uit de 65e psalm. Welzalig die gij hebt verkoren. Die gij uit al het aards gedruis doet naderen. En uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. 65, daarvan het tweede vers.
Oh,
Gemeente, als we tenslotte vragen voor wie is die fontein geopend, dan geeft ons tekstwoord daar ook een duidelijk antwoord op. Er staat voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Dus het koninklijke huis en het gewone volk, de inwoners van Jeruzalem. Heer Jezus is voor allen gestorven, zo lezen wij in het Nieuwe Testament nogal eens. En dan betekent dat woord allen ook inderdaad allerlei mensen. Let op het verband in Timotheus bijvoorbeeld. Mensen die in hoogheid gezeten zijn, koningen en prinsen, maar ook eenvoudige mensen, van welke stand of staat het ook mogen zijn. Dus voor de inwoners ook van Jeruzalem. Er ligt wel een bijzondere ruimte in deze woorden voor het huis van David. Die worden niet uitgesloten. En de inwoners van Jeruzalem, die worden er ook in meegenomen. Onze jonge mensen hebben zich misschien wel eens afgevraagd waarom toch aan het einde van hoofdstuk 12 die herhaling. Te dien dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn en het land zal rouwklagen, elk geslacht bijzonder. Het geslacht van het huis van David bijzonder en hun liedervrouwen bijzonder. En het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hun vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simei bijzonder. En hun vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder. En hun liedervrouwen bijzonder. Zouden we dat nou niet even kunnen samenvatten? Had Zacharia dat nu niet wat korter kunnen zeggen? Nee, dat kon hij niet korter zeggen. Dat mocht hij niet korter zeggen. En gelukkig dat het er niet korter is gezegd. Want elk geslacht in het bijzonder. Ook als je denkt bij een geslacht te horen waar het niet kan. Je vraagt het wel eens aan jonge mensen, ook in een gesprek, bijvoorbeeld met een belijdeniscategorisant, zijn er nou in jouw geslacht mensen die de Heere vrijzen? Ben je nou wel eens jaloers op een opa of een oma of noem het maar op? En ja, dan zijn er soms wel die zeggen, ik zou het niet weten. Bij ons, ja, dan weet ik niet waar ik naartoe moet gaan. En ik weet het ook niet uit het voorgeslacht. Nou, elk geslacht bijzonder. Staat er ook weer niet voor niets. En hun vrouwen bijzonder. Lees dat vooral ook tegen de achtergrond van de tijd van het Oude Testament. Ook hun vrouwen bijzonder. Een vrouw kan niet dienen in het ambt. Dat is duidelijk, maar een vrouw is niet uitgesloten van genade. Een vrouw heeft soms meer genade dan een man. En Maria Magdalena was de discipelen ver vooruit op de dag van Jezus' opstanding. Dus ook hun vrouwen bijzonder. En let dan op al die namen van die geslachten, gemeente. Daar ligt een bijzondere evangelieboodschap in. Een rijke prediking in geslachten. Dus niet mensen los van elkaar als een bundel takken, maar de Heere werkt verbondsgewijs. Hij wil ook werken van geslacht tot geslacht als die God van Abraham, Isaac en Jacob. Leg je vinger er maar eens bij. Het is geen erfgoed, dat is zeker waar. Maar hij wil toch zijn naam voortplanten van kind tot kind en van geslacht tot geslacht. Smeek het maar vanavond als je naar bed toe gaat. O God van Abraham, Isaac en Jacob. Zou u ook nog de God van een Jacobskind willen zijn? Want dat ben ik, een Jacobskind. Maar ik heb het gehoord, o God, dat er een fontein geopend is voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Dat alle geslachten bijzonder zullen wenen, maar dat ze ook zullen komen tot die fontein geopend in de wonden van Christus. De inwoners van Jeruzalem. Dat is natuurlijk een erenaam, Jeruzalem. Maar vergissen we ons niet, daar is de Heere gekruisigd. Daar is hij uitgeworpen. Dragende zijn kruis ging hij uit buiten de poorten van Jeruzalem. En wat zegt de Heere dan na zijn opstanding? Ga de wereld maar in, maar sla Jeruzalem maar over. Dat is immers de bloedstad. Daar briest de vijandschap, daar woont de godsdienst. Ga maar met een boog om je... Nee, dat zegt hij niet, gemeente. Beginnende te Jeruzalem. Daar mag het eerste aanbod van vrede worden gedaan aan de Jeruzalemse zondaar. Zoals John Bunyan het zo treffend zegt. De Jeruzalemse zondaar gered. De eerste christengemeente in het Nieuwe Testament was een geheel Joodse christelijke gemeente. God gaat voort met zijn werk. Het geeft ook reden en grond om te hopen. De verwachting om voor Israël te bidden. Voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Ja, maar dominee, dan het huis van David, dat is zo groot en dat is zo hoog. Want David was de man naar Gods hart. De koning van Israël, lieflijk in de psalmen, zeker waar. Maar hij was van dezelfde lap gescheurd. En hij lag met heel de wereld op één hoop geworpen en er is hij achter gekomen. Hoe komen we anders aan psalm 51? Ja, dat was maar één keer, dominee. Die zwarte bladzijde, pas op. Toen is hij erachter gekomen dat de grond van zijn bestaan niet deugde en de inleving daarvan bewaard voor de uitleving. Maar als een mens op het dak terecht komt, dan gaat het weer fout. En toen David het volk wilde gaan tellen om te zien hoe, ja, natuurlijk hoe machtig die was en daarbij gewaarschuwd werd door die ruwe Joab, die onbekeerde generaal van hem. Doe dat toch niet, o koning, denk er toch aan. Ga daar toch niet aan beginnen. De heren mogen er nog veel aan toevoegen, hoor. Maar ga nou niet tellen. Heeft hij het toch doorgezet en we weten wat gevolg geweest is. Hoewel er toen zijn omgekomen. Dat David zo tegen het eind van zijn leven opnieuw daarin dat dal terecht moest komen. Ik heb gezondigd, maar wat hebben die schapen gedaan? Nee, daar komt niets van de mens in aanmerking. En dat een David daarboven is en dat die andere bijbelheiligen daarboven zijn en dat Gods volk van nu daarboven is. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Hoewel mijn huis al zo niet is bij u, zegt David, aan het einde van zijn leven. Nochtans heeft God met mij een verbond gemaakt dat in alles wel verordineerd en vast is. Daar heb je het. Daarin is al mijn heil en al mijn lust, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Er was ook nog alles wat loos in dat huisgezin van David. Denk aan zijn kinderen, denk aan zijn jongens. Zelfs het zwaard zou van zijn huis niet wijken. Gods volk zondigt niet goedkoop. En als er dan geen fontein was, en als die fontein niet bleef stromen, dan was het verloren, voor eeuwig verloren. Maar die fontein is geopend voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem. Och, gemeente, kan dat uw hart nou niet opwekken? Om de Heere te zoeken. En nog zo denken aan Albert van Dam. Hè? Een jongen met dat Down-syndroom. Die in Opheusden heeft gewoond. We hebben hem meermalen in Veenendaal in de kerk zien zitten als hij bij zijn broer op bezoek was. We zijn nog aan zijn sterfbed geweest. Daar lag een glans over. Dat sterfbed van Appie, want zo noemden ze hem. Een ongelukkig kind. Ja, zo werd het genoemd toen hij geboren was. Toen werd aan zijn opa verteld, uw dochter Anna heeft een ongelukkig kind gekregen. En die opa die zei een ogenblik niets. En toen hij sprak, toen zei hij alleen dit, dan is dat een gelukkig, ongelukkig kind. Dat mocht die man toen al weten, opa verwoerd. En dat is ook openbaar gekomen, kinderen. Jongens en meisjes. De jongen die verlangde zo naar de kerk en naar Gods woord. En had de Heer zo lief dat hij soms al... Ja, het is gebeurd dat hij in zijn pyjama naar buiten ging op zondagmorgen. Want hij wilde naar de kerk toe en op zijn sloffen door de straten van Opheusden. En daar zag hij de kerk al openstaan en er was nog niemand behalve de koster misschien. En hij glipte naar binnen in zijn pyjama, daar zat hij er helemaal vooraan. Lege kerk met zijn bijbeltje op zijn schoot om te gaan luisteren wat de Heere nu zou zeggen. En iedereen in het dorp kende hem, zelfs in de winkel. Want, och, als hij dan die mensen zag staan, heb je een nieuw hart? Heb je een nieuw hart? Het greep hem een keer zo aan, al die onbekeerde mensen. Hè? Mensen, we moeten bekeerd worden. Alle winkelwagentjes werden even tot staan gebracht. En niemand lachte, want ze voelden. Hij zegt, de waarheid, we moeten bekeerd worden. Gelukkige, ongelukkige jongen. Gewassen in die fontein. Ja, gebracht zelfs aan die dis des verbonds. Daar ging een golf van ontroering door de kerk. Toen Appie tenslotte uit zijn bank mocht komen. Ten dis geleid. Ach, daar is geen volk dat zo gelukkig is als Gods volk. En er is ook maar één volk dat toekomst heeft, dat is Gods volk. En waar ligt nou de grondgemeente? En daar willen we mee eindigen in dat eeuwige welbehagen. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn. Er staat hier niet eens geopend worden. Maar er zal een fontein geopend zijn, dat leidt terug tot dat welbehagen van eeuwigheid. Kijk, Ik had het over die Sulamietbron, daarboven die waterval bij Een Gedi. Maar wie dan nog hoger klom, langs een heel smal, steil paadje, nog hoger, die kwam tenslotte uit bij de Davidsbron. En die Sulamietbron die werd gevoed vanuit die Davidsbron, maar dat moest je wel ontdekken. Dat er nog weer een bron boven lag, begrijpt u wat ik bedoel? Christus komt vanuit dat eeuwige welbehagen. De gave van God in zijn verkiezende liefde. Het geschenk van dat goddelijk alvermogen. O, vanuit die Vader, vanuit dat welbehagen van God is hij afgedaald, heeft hij die geest verworven die hij uitstort. En daarom kan een onvruchtbaar veld, daarom kan zelfs de woestijn nog bloeien als een roos. Ook in uw leven, zelfs in mijn en in jullie leven. En dan krijgt God de eer en proeft u de zaligheid. Amen.